Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Twijfel en nieuwsgierigheid is juist de basis van en wetenschap en ook van journalistiek.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Hoe is het ook in godsnaam mogelijk? Hè? En ander type goeroes en zo die tegen ons zeggen hoe we ons moeten voelen.
Zelensky beseft dit ook donders goed.
En die weet ook donders goed wie er allemaal schatrijk van gaan worden. Dit was waarschijnlijk gewoon voorbereid. Want dit flap je niet zomaar eruit.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Ja, we zijn maar weer even de stille podcaststudio ingekropen. Want het is druk hier op de krant, op de redactie. Lange tijd dat ik geleden ook zoveel mensen had gezien. En dat terwijl er dus vandaag, we nemen dit op donderdag, een thuiswerkadvies geldt. In ieder geval...
Van wie?
Nou, van Rijkswaterstaat had gewaarschuwd wegen voor harde wind, regen, slagregens. Dus een zware ochtend- en avondspits is en was er voorspeld. Met als advies, nou, als het kan, werk dan thuis. Dat scheelt weer. Maar hier heeft niemand zich daar gehouden. En jij ook niet, Wiert. En ik ook niet, zo te zien.
Meestal gaan die weeradvies ook fout, hè?
Wat bedoel je?
Nou, als er gewaarschuwd wordt van zwaar weer, dan komt dat heel vaak niet. En als er niet gewaarschuwd wordt, dan zit je opeens midden in de file, omdat het enorm aan het regenen en aan het zwaaien is en zo.
Maar daarom is het weer ook zo'n dankbaar onderwerp.
Ja, maar ja, weer in Nederland. Bovendien, in Nederland sta je altijd in de file. Dus of je nou, of althans hier in deze contreien. Daarom ben ik eigenlijk ook liever gewoon in de regio, zeg maar. Waar wat minder files staan. Maar ik kan de luisteraars in de provincie verzekeren. Als je in de Randstad woont, zoals wij, dan sta je eigenlijk gewoon altijd in files. En dan loop je ook nog het risico dat mensen die zitten te appen tegen je aanrijden. Dus het is hier enorm afzien.
het is sowieso enorm afzien.
En nu gaan al die mensen uit de Randstad ook nog eens verhuizen naar de regio. Hè? Ik was weer ergens en daar zeiden de mensen ook, ja, het loopt er helemaal vol met toeristen. Omdat tijdens corona zijn er heel veel toeristen naartoe gekomen. En er zijn ook allemaal mensen die hier vakantiehuisjes opkopen en zo.
Ik vind, dus, vind school trouwens bijna ook alweer Randstad, toch?
Ja, het is Noord-Holland.
De Randstad dijt enorm uit. Prijzen, huizenprijzen wel weer enorm gedaald in de Randstad, zag ik vanochtend. Ik had het even over het weer als dankbaar onderwerp. Maar laten we het daar maar meteen over hebben. Over gespreksonderwerpen die nogal eens tot verhitte discussies leiden. Want verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Dat is de overkoepelende leus van een nieuwe sierencampagne om polarisatie tegen te gaan. Want stikstof, asielbeleid, het klimaat of vaccinaties. Het zijn onderwerpen die polariserend kunnen werken. Ze drijven mensen uit elkaar al dus. Sieren. En dus hebben ze een nieuwe campagne gelanceerd.
Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
Jullie zijn echt veel te soft.
Dat is beter dan zo egoïstisch.
Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
Pap, wat ben je toch een eikel?
Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
Ja, sorry.
Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
Als je vaak luistert, dan weet je, vorige week hadden we het over die campagne tegen woondiscriminatie. Dat was vanuit de overheid. Dit is vanuit de stichting Sieren tegen polarisatie. Een heet onderwerp, toch? Veel over gehad.
Ja, ik vind het altijd ongelooflijk hoe dit soort organisaties en ook de overheid trouwens in Nederland ons als volwassen mensen toespreken alsof we kinderen zijn. Hè, dan staat er echt letterlijk zo'n tekst. Wat kun je doen? 12 manieren om elkaar niet te verliezen. En dan krijg je van die teksten als ontdek waar je het wel mee eens bent. En praat niet te lang over heikele onderwerpen. Benoem ook de hechte band die jullie hebben. Want dat doen mensen kennelijk niet. Laat elkaar uitspreken. Ja, dat doen mensen natuurlijk ook allemaal niet. En eens even kijken wat duikt hierop. Tel tot 10 als je iets lelijks dreigt te gaan zeggen. Ik zal er nog eentje noemen. Even kijken hoor. Accepteer dat we nu eenmaal verschillen. Weet je, het lijkt wel alsof dit soort instellingen, die gewoon ook wat te doen moeten hebben, dus maken ze dit soort campagnes. Maar ten eerste alsof die denken dat we allemaal kleuters zijn. En ten tweede zie je, wat je hier ook heel sterk in ziet, is dus de totale psychologisering van de samenleving. Hè? Dus hier zitten allemaal, in dit soort campagnes zitten allemaal aannames en ideeën verwerkt die we sinds de jaren 60 eigenlijk vanuit, zeg maar, de psychologie, psychotherapie en zo hebben aangereikt gekregen. En die nu, ook via bladen als de Viva en de Libelle en de Linda en zo, een beetje ook de vrouwenbladen natuurlijk, hè, die zijn gemeengoed geworden. Dus in zekere zin, nu ga ik nog even een stap verder, zie je hier ook mee hoe onze samenleving gefeminiseerd is. Want dit zijn, op een gegeven moment heel glad ijs, maar dit zijn toch wel thema's die je heel veel in dat type bladen en blogs en internetfora en zo aantreft. Mensen die gekwetst zijn, die geraakt zijn door iemand anders zijn mening, die niet goed kunnen omgaan met verschillen van inzichten, hè? En die daardoor, en die dan vervolgens, en dat moet dan allemaal gesocialiseerd worden, zoals het heet, en gedisciplineerd ook. Dus dan krijg je zo'n instelling, zo'n Sieren, die gaat er tegen ons zeggen, ja, maar weet je wel, als je dan zo'n discussie wilt voeren, pas dan op dat het niet al te hoog oploopt, de emoties, en dat moet je dus op deze manier doen. Ja, ja. Dat komt dus helemaal uit het veld van, ja, de psychogogen, het zijn niet eens de psychologen, maar de psychogogen, zeg maar, en ander type goeroes en zo, die tegen ons zeggen hoe we ons moeten voelen, hoe we ons te voelen hebben in bepaalde situaties, welke emoties wel toereikend zijn en welke niet. En dat is niet altijd slecht hoor. Ik bedoel, ik zie bij de jongere generatie bijvoorbeeld een veel groter bewustzijn van hoe je met elkaar omgaat en hoe je een beetje verantwoordelijk en volwassen met elkaar omgaat dan in mijn jeugd het geval was. Ja. Dat was veel harder. Hè, dat was echt, daar werd over dit soort, daar werd over heel veel onderwerpen eigenlijk gewoon niet gesproken.
Dat vocht je uit op het schoolplein.
Ja, je vocht het uit en of je hield het binnen. Dus je was. Er is trouwens een hele goede serie nu. Want het was natuurlijk slecht weer. Dus dan zit je snel een series te kijken. Die heel sterk hierop inhaakt. Dat is die serie Ginny and Georgia bij Netflix. En dat lijkt een beetje soapachtige tienerserie en zo. Maar dat is het niet. Daar zit op een hele grappige en hele intelligente manier. Zitten allemaal dit soort thema's erin verwezen. Bijvoorbeeld het meisje dat de hoofdrol daar speelt en zo. Die brandt zichzelf ook, weet je wel. Dus die zelfmutileert eigenlijk.
Automutilatie.
Automutilatie, want die komt uit. Dat zit ook tegen borderline-achtig aan haar gedrag, waar ze zelf heel veel problemen mee heeft en zo. En dan zie je ook uit wat voor gezin ze komt, totaal verwaarloosd en het trashy gezin en zo, weet je wel. En het interessante daaraan is dus dat ook in die serie zie je dus allerlei thema's die, zeg maar, jaren 60, 70 en zo, vooral jaren 70 toen ik opgroeide, moet je voorstellen. Toen pas gethematiseerd werden in zekere zin, dat die nu al als volstrekte geaccepteerde aannames.
Maar wat voor thema's bedoel je dan?
Nou ja, bijvoorbeeld zo'n meisje dat zichzelf brandt. Mm-hmm. Vroeger zou je gedacht, wat is er voor horror? Wat doet die? En nu weet iedereen onmiddellijk, oh ja, dat is zo'n meisje. Ja. Omdat heel veel jongeren, die kennen zo iemand die zichzelf snijdt of ook brandt of zo, weet je wel. Dus heel veel jongeren weten, oh, dat is dat type problematiek. Hechtingsangst, verlatingsangst, noem maar op, borderline-achtige problematiek en zo. En daar zie je dus, aan hoe die samenleving dit soort noties uit de psychologie al heeft geïnternaliseerd, zoals het heet. En dat in zo'n Siri-campagne, om daarop terug te komen, wordt het dan...
Siri-campagne.
Siri
is een vervelende stem die altijd tegen jou praat als je wat roept.
Ja, Siri, sorry. Siri. Sorry, Siri, maar... In zo'n campagne wordt het dus op een gepopulariseerde manier, zeg maar, aan het publiek aangeboden.
Ja. Ik moest wel lachen om een kop in de speld. Voor- en tegenstanders van Sieren-campagne tegen polarisatie op de vuist tijdens demonstratie. Met een foto van Meijers op het Museumplein. Ja, maar toch, Wiert, er is wel onderzoek geweest van het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar december nog. Waaruit bleek dat ergernis over de harde toon en extreme uitingen in het politieke en publieke debat... Onder veel mensen speelt. Dus mensen ergeren zich aan polarisatie en maken zich er ook zorgen over. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van, nou ja, als dat zo'n thema is onder mensen, laten we er ook zo'n campagne op loslaten.
Nou ja, ik ken zelf heel veel mensen die mij schrijven en zeggen, joh, ik ben helemaal vervreemd geraakt van mijn eigen familie. He, want ik ben in hun ogen een wappie, ik wilde me niet laten vaccineren. Ik heb bedenkingen bij de coronamaatregelen of bij onze rol in Oekraïne en zo. En zeggen ze dan erbij, de rest van mijn familie luistert en kijkt alleen naar de MSM, he, de mainstream media. Ja. En zijn dus gehersenspoeld door de mainstream media. En ik weet hoe het echt zit. En ja, en dan word je uitgestoten uit zo'n sociale kring. Dus dat is hartstikke erg. Omdat beide kanten hebben geen gelijk. Als je te veel vertrouwt op die mainstream media, krijg je een eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Maar als je te veel vertrouwt op je YouTube-blogs, dan krijg je ook een veel te eenzijdig beeld. Maar dan moet de overheid niet gaan zeggen van, het moet niet zo je kunt dit soort dingen gaan zeggen, maar we kunnen beter zeggen van, joh, koester allemaal een gezond wantrouwen tegenover wat je aangeboden krijgt via media en via de politiek. Heb het daarover met elkaar. Accepteer ook van elkaar dat dit wantrouwen en die skepsis, dat het gerechtvaardigd is, want dat is het altijd. Drijf niet af naar complotten, want te vaak is natuurlijk aantoonbaar dat mensen echt in complotten zijn gaan geloven. Maar drijf ook niet te ver af naar een beetje onbewust meelopen met wat wat bijvoorbeeld de NOS jou vertelt. Ja. Want die weet het ook niet allemaal precies.
Ik moest wel denken die drie voorbeelden die dan worden genoemd, hè, door Sieren in die campagne. Stikstof, asielbeleid, of vier voorbeelden. Het klimaat of vaccinaties. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen die alle vier waar de huidige regering en de vorige coalitie ook best wel een potje van heeft gemaakt. Dus dat zijn ook onderwerpen die door falend politiek beleid best wel op de spits zijn gedreven.
Ja, maar dat zijn ook allemaal onderwerpen waar de journalistiek, een groot deel van de journalistiek, een potje van heeft gemaakt door veel te veel mee te gaan met het overheidsverhaal. De overheid heeft natuurlijk altijd een verhaal te verkopen. En de coalities hebben gewoon een verhaal te verkopen. En als jij als medium dan te weinig kritisch daar tegenover staat en te weinig de vraag stelt van, joh, dat stikstofbeleid, waarom zijn we daar zo uniek in Europa bijvoorbeeld? Of die laatste lockdown, was dat wel gerechtvaardigd eigenlijk? Of Oekraïne, hoe is nou precies de totstandkoming van het conflict? Hoe heeft dat er nou precies uitgezien? Wat is de rol van het Westen daar? En ja, ik zeg het hier al vaker, in andere landen zie je die discussie toch veel meer ook publiekelijk gevoerd worden. Ik zag van de week nog op de Duitse tv gewoon heel duidelijk een manier iets zeggen over Oekraïne, wat in Nederland, als je dat in Nederland op de tv zegt, dan verdwijn je uit de Rolodex van de redacties, weet je wel. Ja. En het is gewoon een hoogleraar die daar zegt van, joh, sorry, maar de Russen, ondanks dat ze daar dood en verderf aanrichten, dat staat buiten kijf en het is een die disclaimer moet je er altijd bij zeggen. Maar in hun analyse zitten ook dingen waarvan je kunt zeggen, ja, daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Nou, dat kun je in Nederland gewoon niet meer zeggen. En net zo over, ik ben nu bezig met een verhaal over de oversterfte, bijvoorbeeld voor zaterdag. Nou, het is toch van de gekke dat je in Nederland nauwelijks de vraag op kunt roepen, die oversterfte en het feit dat we nog steeds niet weten waar die vandaan komt. Hoe kan dat nou eigenlijk? Omdat dat leidt alleen maar tot een toename van wantrouwen bij heel veel mensen die zeggen, ja, die oversterfte, dat komt natuurlijk door de vaccinaties. Nou, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, maar je moet het in ieder geval willen uitzoeken, lijkt mij. Ja,
en je moet het erover kunnen hebben.
Ja, je moet het erover kunnen hebben. En als je het erover hebt, zonder dat je loopt te schelden en te tieren, wat in Nederland ook veel te veel het geval is, dan kun je het er toch gewoon op een beschaafde, intelligente manier over hebben. En dan hoef je toch ook niet binnen je eigen familie of je vriendenkring enorm te polariseren en uit elkaar te groeien. Ik zou willen dat iedere burger een soort van kritisch kompas heeft en denkt van, ja, klopt dit wel? Hè? En maar je moet ze de handvaten, wij journalisten moeten die mensen de handvaten reiken om met die skepsis om te kunnen gaan zonder dat ze, wat ik al eerder zei, afdrijven naar een omgeving waarin ze weer alleen maar bevestigd worden, maar nu door de Willem Engels en zo van deze wereld in dat we eigenlijk allemaal in een complot zitten en dat de overheid zich tegen ons gericht heeft. Wat natuurlijk niet zo is. Dus het probleem is, mensen hebben altijd enorm behoefte aan zekerheid en die kunnen heel moeilijk met twijfel omgaan. Terwijl juist twijfel en nieuwsgierigheid is juist de basis van en wetenschap en ook van journalistiek.
Ja, ik vermoed dat veel mensen van zichzelf wel vinden dat ze kritisch en genoeg zelf twijfel aan de dag leggen, maar vaak anderen verwijten. Wel een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp. Discussies aan de talkshowtafel. Oh ja. Want dit was afgelopen vrijdag in Opeen.
Als je nu toch al bezig bent hè, met zo'n brief in de Volkskrant... om dus eigenlijk een einde te maken aan dit soort regimes... laten we dan even naar Palestina kijken. Het apartheidsregime van Israël. Komt er ook een open brief?
Israël is geen apartheidsregime. Israël is een...
Jegens de Palestijnen.
Is een multiculturele, multireligieuze samenleving... waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten. Er is een probleem op de Westbank. En dat is een territoriaal probleem. Maar het is van een andere orde dan... de samenleving die Israël vormt en dat is geen apartheidsregime.
Dit was ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in gesprek met Opeen-presentatrice Natasha Gibbs. Segers zat er om te vertellen over de open brief die hij had geschreven... samen met 9 andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer... waarin ze hun steun uitspraken aan de Iraniërs die nu in opstand komen... tegen het regime van de Ayatollahs en het kabinet ook oproepen tot meer sancties. Die discussie belandde opeens op het onderwerp Israël. Nou, goed toch dat dat dan besproken kan worden, Wiert.
Jij dacht, ik speel even de advocaat van de duivel.
Ik dacht, ik heb hier een rap, ja. Lap rood vlees. Die gooi ik even daar heen.
Nu ik dit fragment weer terughoor, denk ik nog sterker van... hoe is het ook in godsnaam mogelijk, hè?
Wat ik wel opvallend vond, ik kijk eigenlijk nooit opeen. Dus ik moet ook toegeven dat ik deze hele uitzending niet heb teruggekeken. Maar de discussie ging ook helemaal niet over Israël natuurlijk. Dus het werd er ook een beetje opeens bijgesleept. En
wat hier gebeurt is...
Ze hadden dat ook wat van tevoren bedacht volgens mij... om het hier ook nog even over te gaan hebben.
Ja, dat is op die redactie is het natuurlijk... besproken. Maar wat hier gebeurt is dus een aantal dingen. En of dat nou gewoon met ongeïnformeerdheid, domheid of kwade trouw te maken heeft, ja, dat is de vraag. Maar zij heeft het dus over een regime. Nou, een regime is sowieso al niet een democratie. Hè? Want dat is per definitie een regime autoritair. Althans, in die zin gebruiken wij die term. Vervolgens, en het Israëlische regime bestaat niet. Je hebt de Israëlische politiek. Daarbinnen heb je de parlement en regering. En Israël is een democratie. Dus vanuit democratische verkiezing komt daar een regering tot stand. Iran is een theocratie en die hebben inderdaad een regime. He, net zoals dat Rusland nu een regime heeft met Poetin. Ja,
en bovendien een regime waar nu al maandenlang mensen worden opgepakt,
ja, daar gaat het zo over,
opgehangen, gemarteld.
En vervolgens zegt ze niet alleen over Israël dat het een regime is, maar dat het een apartheidsregime is. Nou, apartheid suggereert dus een politieke keuze voor het privilege schenken aan bepaalde bevolkingsgroepen ten opzichte van anderen. En nu kun je wat Zegers zegt, van alles zeggen over Israël, maar in dat parlement zitten gewoon Druzen, Arabieren, Joden, noem maar op. In die samenleving werken ook gewoon Arabieren. Dus dat is dus per definitie wat zij hier zegt. Klopt niet. En dan dus de verontwaardiging van Zegers en de onderbouwing van zijn tegenverweer, dat klopt dus allemaal. Dus we moeten blij zijn dat Gert-Jan Zegers daar zat. En niet iemand van B1 of Denk die het ongetwijfeld met haar eens zou zijn geweest. Waardoor dan vervolgens op de publieke oproep een situatie zou zijn ontstaan waarin dus een presentatrice een heel bedenkelijk frame op Israël legt. Ook totaal out of the blue, zoals jij zegt. Want het ging niet over Israël, het ging over Iran. En als je dan... andere regimes vergelijkbaar met Iran op tafel wilt leggen, noem dan Noord-Korea of een ander type dictatuur. Of Saudi-Arabië desnoods, wat ook in heel veel opzichten een theocratie is. Denk ik dan in ieder geval geen democratie. En... maar ze noemen Israël, dus dat is bewust. Dat is dus bewust omdat in het hoofd van deze presentatrice... en overigens haar collega deed er flink aan mee... zit dus de gedachte dat Israël een van de meest verderfelijke landen ter wereld is.
Ja, als je het over Iran hebt en het moorddadige regime wat daar nu... aan de macht is, dan is het logisch dat je het ook over Israël gaat hebben.
In hun wereld is het dan logisch dat je dus even het over Israël gaat hebben. En dan moet je eens na gaan denken, wat gebeurt er nou in dat hoofd? Heeft het nou te maken met het feit dat Iran dan ook een islamitisch land is? En dat in onze beleving, althans in de beleving van linkse Nederlanders, islamieten vaak in de slachtofferrol functioneren. En dat we dan moeten laten zien dat er ook daders zijn. En dan die moslims zeg maar onderdrukken. En dat gebeurt dan specifiek in Israël. Hè, maar dat heeft niks te maken met... de Palestijnse moslims, want in Iran is een heel ander type islam. Maar misschien weten ze dat niet. Het is dus een soort van makkelijke reflex. En die wordt dan ijskoud gewoon in zo'n heel belangrijke talkshow wordt die uitgespeeld, die reflex, hè, tot verbijstering van heel veel mensen. Maar niet alleen tot verbijstering, ook tot goedkeuring van heel veel mensen van mij op. Want als ik kijk naar die sociale media en zo, zijn er dus heel veel mensen, ook intelligente mensen, die zeggen, ja, maar ze heeft toch gelijk, het is toch een apartheidsregime, maar dat kun je helemaal niet zeggen. Ik bedoel, snappen die mensen dan niet wat journalistiek is? Je komt destijds als je de junta in Argentinië of de militaire junta in Brazilië, dan kun je zeggen, ja, dat is een junta. Dat is ook per definitie, was dat zo. Er was een coup gepleegd, er zaten kolonels of andere officieren aan het bewind. Dat was een junta. Rusland is nu een autoritair regime. Richting dictatuur, nog niet echt, hè, maar het is zeker nu een autoritair. Dat kun je dus zeggen als je die vraag stelt. Maar je kunt niet over Israël zeggen, wat een aantoonbare democratie is, ja, dat een apartheidsregime is. En nu wordt die presentatie wordt nu ook verdedigd door BNNVARA, ja, officieel.
Wat je zegt van, begrijpen die mensen dan niet wat journalistiek is, wat goede journalistiek is? Er zijn een hoop klachten binnengekomen bij de NPO-ombudsman, vooral ook na een oproep van columnist Jan Dijkgraaf. Maar inderdaad, dan wordt dat voorgelegd aan Omroep BNNVARA. Die mogen daar dan eerst op reageren, op die klachten. En die vinden dat de uitlatingen van Kips over Israël, en dan citeer ik, voldoende steun in feiten en actualiteit hebben. Zij baseerde haar uitspraken onder meer op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties. Zo liet de omroep donderdag aan het ANP weten.
Ja. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat zijn dus allemaal gewoon organisaties die een belang hebben hierin. Die vaak hebben aangetoond biased te zijn. Als ze gaan zeggen, BNNVARA zou ook kunnen zeggen, op basis van het aantal resoluties over Israël in de Verenigde Naties, heeft Natasha Gibbs een punt. Want over geen enkel land worden zoveel resoluties aangenomen als over Israël. Hoe komt dat? Omdat een heel groot deel van die Verenigde Naties, die landen die daar zitten, zijn zwaar anti-Israël en in hun cultuur zwaar antisemitisch vaak. Dus die veroordelen Israël vaker dan dat ze Noord-Korea veroordelen, weet je wel? Wat ook een godspe is natuurlijk, om eens maar eens in de sfeer te blijven. Dus dat de BNNVARA dit doet is misschien aardig omdat ze dan daarmee hun eigen werknemer steunen. Maar dat klopt natuurlijk van geen kant. En nu komt dus de kwestie, als ongehoord nieuws of ongehoord Nederland veroordeeld wordt vanwege nalatigheid in hun journalistieke aanpak, dus op basis van schending van journalistieke codes, dan zou BNNVARA ook berispt moeten worden.
Dat was ook het punt van Dijkgraaf bij zijn oproep om te klagen.
Ja, en dan sturen dus heel veel mensen op basis van het briefje van Jan Dijkgraaf deze, zeg maar, modelklacht naar de ombudsman. En dan zeggen ze bij de ombudsman en bij de omroep zeggen ze, we krijgen veel te veel van dezezelfde klacht binnen. En het zijn allemaal klachten uit het veld van Forum voor Democratie en Ongehoord Nederland. Nou ja, als je nog meer bewijs wilt van de politieke kleur van die publieke omroep waar we met z'n allen voor betalen, dan is het moeilijk zoeken, denk ik. Want in dit geval is het toch wel heel pregnant aanwezig en ook gewoon zichtbaar.
Ja. Goed, aan tafel verweerde Segers zich krachtig en helder. Denk jij dat er toch door deze uitzending nog een discussie op gang is gekomen over dit onderwerp? Of graaft iedereen zich in zijn eigen schuttersputje?
Ja, die discussie die komt ook niet op gang. Omdat inderdaad die mensen die vinden dat Israël een apartheidstaat is, die zijn daarvan zo overtuigd. En Israël maakt het zijn medestanders natuurlijk op dit moment ook helemaal niet makkelijk. Gezien de types die nu daar in de regering zitten en zo. Maar dan nog moet je wel zuiver blijven in je analyse. En kijk, veel van wat daar gebeurt ook, hè, als je dat ziet, ook die filmpjes en zo, hoe daar vaak met Palestijnen wordt omgegaan, hoe mensen worden vernederd en zo. Ja, dat deugt natuurlijk ook van geen kant vaak. Dus daar is zoveel haat wederzijds. En ook zoveel haat vanuit Israëli's naar Palestijnen. Maar goed, omgekeerd ook. Maar goed, dat is een onoplosbaar conflict geworden zo langzamerhand. Alleen op basis van wat je daar ziet en van wat daar gebeurt, mag je nog niet dit soort verregaande conclusies. Mag je wel zeggen, als je daar te gast bent, als jij te gast bent en je zit daar voor Denk of zo, of Bijeen, als Sylvana Simons daar zit, natuurlijk kan die zeggen, ja, apartheidstaat. En dan kan Segers zeggen, ja, flauwekul. Maar je hebt daar de rol van, om die te modereren. Je bent daar in je rol van presentator. Dan moet je de vraag stellen, is Israël misschien een apartheidstaat? En het feit, kijk, een beetje sneu van Natasha Gibson, omdat zij zo de derde tijd op haar falie krijgt. En het gaat ook niet om haar. Het gaat om de mentaliteit die kennelijk gemeengoed is geworden in die kringen, waardoor iemand die zo'n programma presenteert en zo'n prominent programma, denkt dat het geen enkel bezwaar is om op deze manier over Israël te spreken. En binnen die redactie ken ik ook niet, want inderdaad, zoals jij zegt, dit was waarschijnlijk gewoon voorbereid. Want dit flap je niet zomaar eruit. Daar is hoogstwaarschijnlijk over nagedacht. Dus er zitten binnen die redactie ook mensen die denken van, weet je wat, we gaan die christen zegen, die het altijd zo opneemt voor Israël, wat is natuurlijk de achterliggende gedachte, en die dus nu kritiek heeft op Iran, die gaan we even met zijn Israëlofilie
overigens schreef hij die brief dus ook gewoon met Antje Kuiken, Jan Paternot, Lilian Marijnissen, onder andere. Dus ja, het is ook niet dat het alleen maar
vanuit Zegers kwam. Kuiken of Marijnissen daar had gezeten, als het niet over Israël gehad. Hè. Nu zitten de christelijke zegers daar, die in Israël een soort gidsland ziet, mm-hmm, natuurlijk. Hè, op basis van de Bijbel en op basis van de geschiedenis. En dan bij de VARA, waar ze ook graag al decennia graag een christenbashen doen. Nemen ze dan weer de gelegenheid waar om hem daar even mee te confronteren. Nou, dat keert er nu als een boemerang terug, maar niet. Maar niet hard genoeg, vind ik.
Waar was Wiert?
Ja, een veel te vrolijk muziekje natuurlijk, ja, eigenlijk. Je zei het al aan het begin van deze podcast. Jij was in Schorl voor een heel heftig verhaal. Jouw verhaal begint zo. Tegen het eind van de middag, op 9 oktober vorig jaar, kreeg Dennis Bras, 54, vrijwilliger bij de brandweer in Schorl, een oproep. Ernstig ongeluk op de N9. Wiert, vertel even wat er daarna gebeurde.
Ja, Dennis Bras die werkt voor een maritiem bedrijf in Den Helder. En die zit bij de vrijwillige brandweer in Schorl dus. En die ging naar een ongeluk op de N9. En daar was een personenauto tegen een bus, een Duitse touringbus, aangereden. En er zaten mensen bekneld in die touringbus. En Dennis en zijn collega's die gingen die mensen in die bus helpen, omdat degene die in de auto zat, de bestuurder, daarvan wisten ze al dat hij was omgekomen.
Dat zagen ze alleen al aan de staat van het wrak.
Ja, de hele voorkant was weggeslagen, maar dat hadden ze ook al gehoord. Dus ernstig ongeval met één dode in de personenauto. En na een minuut of 20 of zo begon Dennis naar die auto te kijken. En dacht, ik herkende haar een en ander. Dus toen is hij rond die auto gaan lopen op zoek naar een kenteken. En toen vond hij dat kenteken en het was dus van hemzelf. Dus het was zijn auto en toen realiseerde hij zich, oh god, dit is mijn zoon. Omdat zijn zoon die ochtend of die middag met die auto naar Alkmaar wilde rijden.
20-jarige zoon Gunnar.
Gunnar, ja. Middelste zoon, ze hebben 3 zoons. Hij en zijn vrouw Sylvia. En dat hij vertelde, ja, dan slaat natuurlijk alles, alle grond onder je voeten weg. En hij is ook onmiddellijk weggelopen, want hij wilde die confrontatie niet aan. Wat ik heel, heel goed begrijp natuurlijk.
Dat hele team is, begreep ik, meteen afgelost door een ander brandweerteam.
Ja, het was ook wel indrukwekkend hoe hij dat vertelde inderdaad. Alles hieraan was heel indrukwekkend natuurlijk en verschrikkelijk. En ook heel indrukwekkend hoe hij en Sylvia dan hun verhaal vertelden en zo. Toch heel erg nog onder controle.
Ja, want ik wil zeggen, 9 oktober vorig jaar, dat is echt nog maar heel kort geleden.
Nog maar 3 maanden geleden. En ik stond dus bij hun in de tuin te praten, want Sylvia heeft corona, dus we gingen niet binnen zitten. En we stonden in de tuin te praten, koffie te drinken met de fotograaf erbij en zo. En dan vertellen ze dat verhaal. Dan denk ik, jezus, wat een horror, wat een nachtmerrie. En dan, maar heel af en toe dan, kijk, die mensen zijn totaal verslagen, maar heel af en toe komt het dan naar boven of zo. Bijvoorbeeld toen Sylvia vertelde over hoe Feyenoord had gereageerd. Want dat was dus heel lief. Zij en haar oudste zoon, meen ik, en Gunnar, dat zijn dus Feyenoord-fans. En de andere twee zijn Ajax-fans. En vanuit hun vriendengroep waren een aantal verzoeken geweest naar Feyenoord om een shirt met Gunnar's naam erop te maken met de handtekeningen van de spelers van het eerste elftal. En normaal gesproken doen ze dat niet meer bij Feyenoord, omdat er ja, is natuurlijk echt zo'n club met een enorme band met hun fans. Het aantal aanvragen is gewoon te hoog. Maar in dit geval, omdat zoveel mensen erom hadden gevraagd, hebben ze het wel gedaan. En toen brak ze wel even, omdat ja, dan zie je dat shirt daar hangen, ingelijst met al die namen van die spelers en zo. En ze vertelde ook dat ze al een maand later zaten ze op de tribune bij Feyenoord Excelsior, omdat ze daar met Gunnar naartoe hadden zullen gaan. En toen zaten ze daar met het gezin. En toen was er die minuut stilte voor Cor van der Gijp, weet je wel. Van der Gijp, de oom van René. Feyenoord icoon, hè? Nog altijd topscorer, meen ik. En die hele Kuip zit dan vol en die is dan doodstil. En dat betrok ze natuurlijk ook op zichzelf. Er was ook een herdenking voor Gunnar natuurlijk, hè? Weet je wel. En dat, ja, dat was natuurlijk ook allemaal heel erg indrukwekkend geweest. En dat merk je dan ook wel in zo'n gesprek, de kracht van rituelen en van traditie. Omdat we zijn als door het dorp gelopen en toen merkte ik ook aan Sylvia van, weet je wel, we gingen naar het kerkje. Daar was dan de hervormde kerk, mooi kerkje daar in Schorl trouwens. Daar was dan een erehaag, had een erehaag gestaan voor vrienden. En daarnaast ligt dat sterrenrestaurant Merlet, waar Gunnar in de keuken werkte. En daar gingen we nog even kijken. En toen liepen we zo verder door het dorp naar de begraafplaats. Zo zijn we naar het graf geweest. En ik kan heel goed begrijpen dat als dat verlies nog zo vers is en zo, dat je graag die routes ook weer afloopt of zo, weet je wel. Gewoon geconfronteerd wil worden met ook de rituele momenten rond dat afscheid of zo. Mm-hmm. Nou ja, en dat was dus allemaal voor mij, wat jij zegt, heel indrukwekkend, omdat het zo kort geleden is nog. Maar ja, zij wilde graag aandacht vragen, ja, voor die onveilige N-wegen daar in Noord-Holland. En dat vind ik het schrikbarende uit dit hele verhaal. Wordt al jaren gesproken over het hoge aantal ernstige en dodelijke ongelukken daar. Hè? Ja.
Wat hebben ze enig idee waardoor dat ongeluk met hun zoon is veroorzaakt?
Nou, daar zijn we ook naartoe gegaan, naar die plek waar het ongeluk is gebeurd. En dan, dat is wel een soort bochtig traject. En hij is gewoon de linkerweghelft terechtgekomen. Maar volgens de politie, en toen is hij toch frontaal op die bus gestuit. Maar volgens de politie zat hij niet op zijn telefoon. Zijn moeder denkt dat het misschien met de laaghangende zon te maken heeft. Want het was rond 4:30, 4:45. En de zon hing heel laag in oktober. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij even op zijn navigatie of zo heeft gekeken, of op zijn dashboard. En je kent het wel, dat als je even op je dashboard kijkt, dan kun je heel snel van de weg raken, of van de weg van je lijn raken. En die N9, dat is inderdaad zo, dat zodra je dat ik heb Rijkswaterstaat ook gebeld, en die zeggen ook, zodra je er één fout maakt, ben je gewoon, dat is fataal. Dus, en dat is zo slecht aan die weg, als je daar even niet oplet, dan ben je zo op de andere weghelft, of je komt zo in een situatie terecht waarin je fataal ongeluk kunt veroorzaken. En dat is natuurlijk met deze jongen gebeurd, die ook nog maar een half jaar zijn rijbewijs had. Hè. Dus dan deed je ook in die eerste periode van je rijbewijs dat soort fouten kunnen optreden.
Wat kan er nou gedaan worden dan aan die N9 om die veiligheid te vergroten?
Ja, die zou eigenlijk echt gewoon op heel veel punten verbreed moeten worden. Gooi er ook maar van die rotondes in, zo meer. Hij loopt ook nog op bepaalde punten door de bebouwde kom, wat natuurlijk helemaal niet goed is. Maar goed, er wordt ook vaak te snel gereden. Maar er is geen geld voor. Bij Rijkswaterstaat zeggen ze ook wel, ja, we willen wel, maar er is gewoon geen budget voor. En dan denk ik, er gaat zoveel geld naar andere zaken, hè? Miljarden vaak. En dan is er geen geld voor deze verkeersveiligheid. Dat is toch raar, wat tot de situatie heeft geleid waarin hun vader notabene als burger en die zich inzet voor de vrijwillige brandweer dan bij een autowrak komt waar zijn eigen zoon in is omgekomen.
Je zei net al van ze houden zich heel erg vast aan die rituelen, de rituelen rond het afscheid ook. Maar ze waren dus met z'n vijven, een gezin van vijf, nu zijn het er nog maar vier. Hoe gaan zij verder nu?
Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. En dat is zo. Kijk, hun oudste zoon die zit nu in Indonesië voor zijn school. En de jongste zoon die woont nog thuis, die zit op school. En die heeft gezegd tegen zijn moeder van, we moeten wel verder. Al was het alleen maar voor mijn broer, die is omgekomen. Dus dat doen ze. Ja, je moet op een gegeven moment verder.
Wat voor gesprekken heb je dan ook met elkaar?
We ja, dat verder. Gesprek heb je dan. Ja, kijk, en zij zijn natuurlijk ook niet de enigen. Dus Sylvia die wil daar in de regio lotgenoten gaan opzoeken. Om met hen te praten. En misschien een groep op te richten. Wat ik heel goed begrijp ook, omdat het helpt. Hè, dat als je met lotgenoten spreekt, ja, die delen dezelfde emoties natuurlijk. En Dennis Brass, die wil zich vooral inzetten voor meer veiligheid. Dus op die N-wegen, zodat dit uiteindelijk ook een soort van... Ja, ergens ook een soort van positief gevolg heeft. Ik denk dat in dit soort gevallen... dat het altijd heel belangrijk is om erover te blijven praten eigenlijk. Hè? En het niet te verdringen, maar gewoon dat op die manier een plek te geven. Ja,
blijft Dennis wel bij de brandweer werken? Want die kan bij wijze van spreken morgen weer worden opgeroepen. Voor zo'n
ja, dat heb ik niet gevraagd, dat weet ik eigenlijk niet. Hij is op dit moment natuurlijk ook niet aan het werk. Dus hij is nog vrijgesteld van werk. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt van ja, laat ik dit maar niet meer, ja. Laat ik dit maar niet meer gaan doen.
Ja, een ontzettend dramatisch en indringend verhaal dus. Maar ook een... Ja, toch ook een mooi verhaal in zekere zin. De manier waarop deze mensen daarover vertellen.
Dat zei ik ook tegen hen, want dat vertelden ze ook. Het heeft zoveel warmte hen ook gebracht. Al die nu ook, Dennis geeft me vanochtend allemaal reacties van mensen en zo. Die zeggen, ja, ik heb Gunnar gekend. Het was toffe gozer en zo, weet je wel. Mensen van wie je helemaal niet wist dat die er waren. Dus rond zo'n ramp ontstaat ook vaak wel iets moois of zo. Maar ja, dat neemt natuurlijk het gemis niet weg. Maar het is natuurlijk wel fijn voor hen, denk ik, om te weten dat ze zo in die gemeenschap, door die gemeenschap gedragen worden, laat ik het zo zeggen.
European politics is already headed towards lowering the consumption of non-ecological energy resources. But the Russian aggression against Ukraine and against everything on which European life is founded on is an argument for speeding up the green transformation on the continent. Europe has to stop buying Russian oil. To stop as soon as possible, only the crazy profits from energy resources allow the leadership of Russia to be so audacious.
Ja, very good to discuss Ukraine's green reconstruction plans and European future with President Zelensky in Kiev today. Dat waren de opgetogen woorden van Frans Timmermans deze week. Die was op bezoek in Kiev dus bij Zelensky. Om te praten onder andere over de Europese Green Deal. Want Oekraïne is een belangrijke partner voor Brussel. Althans, zo zien ze dat in Brussel in die Green Deal. En nog even voor de duidelijkheid. De Green Deal is dus dat pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen om in 2050 al klimaatneutraal te zijn. Dus we vechten daar niet alleen tegen Poetin, we vechten ook voor onze
tegen de fossiele industrie.
Ja, komt het daarop neer?
Nou ja, het is, als je dat ziet, dan zie je dus Timmermans daar binnen komen. Bij Zelensky in een land in oorlog en dan dit soort retoriek uitslaan op Twitter. Dan denk je, hoe is toch in vredesnaam, in wat voor werkelijkheid leeft deze man?
Ja, toch, hè? Is het opvallende wel dat Zelensky ook vaak dat soort retoriek
nou
uitslaat.
Kijk, daar gaan we op komen. Kijk, in de eerste instantie denk je wel afgrijzelijk. Heb Timmermans die dan ook dit conflict aangrijpt om zijn nieuwe Green Deal te promoten en dan over de ruggen van zoveel doden Oekraïnse jongens en mannen en zo. Althans, zo komt het dan over. En hoe kan Zelensky in godsnaam nog nu belangstelling hebben en energie voor die Green Deal van Timmermans, die ook ons overigens op enorme kosten jaagt. Want daar in Brussel zitten Timmermans en Samson notabene met z'n tweeën dit groene beleid te rollen, waar de gemiddelde Nederlandse burger krankzinnig veel geld voor gaat betalen. Maar als je dan verder duikt in het conflict, dan zie je dat dit ook een conflict is om hele zeldzame grondstoffen die de Green Deal en de verduurzaming moeten versnellen. Kijk, kort gezegd komt het erop neer. Rusland is een oude moloch, een reus in de fossiele brandstofverstrekking. Olie, gas. Oekraïne beschikt over allerlei hele bijzondere, belangrijke metalen en andere spullen, zeg maar, om het zo te zeggen, die belangrijk zijn voor duurzame energie. Dus die accu's, waaruit die accu's gaan bestaan en zo. En nou ja, die essentiële rol gaat vervullen, zullen gaan vervullen in de energietransitie. Daarom hebben we Oekraïne nodig, omdat China al een heel groot deel in de wereld, ook in Afrika, bezit. China domineert die markt omdat die al heel snel in heel vroeg stadium zijn overgeschakeld op het licenties vergaren in allerlei gebieden van de wereld.
Het onder andere over titanium, ijzer, misschien.
Ja, lithium, kobalt, dat soort zaken. Hè? En China heeft het al heel snel begrepen en is in Afrika, zoals mensen wel weten waarschijnlijk, heel snel begonnen om daar die mijnen of licenties voor die mijnen en zo te verkrijgen en ze misschien ook wat te kopen, dat weet ik niet precies. En Europa is daar enorm bij achtergebleven.
Ja, dus al die elektrische auto's en windmolens die wij nodig hebben om die Green Deal te voltooien.
Daarvoor hebben we die dingen nodig, ja, die grondstoffen.
En daarvoor zijn we nu vooral afhankelijk van China nog.
Ja, daarvoor zijn wij te veel afhankelijk van China. En Oekraïne kan ons, als Oekraïne bij Europa komt, bij de EU, kan ons voor een heel groot deel daarin voorzien. Ik las iets van de 120 vitale dan, zeg maar, elementen die we dan nodig hebben voor die verduurzaming. Hebben zij er iets van 117. Die zitten met name daar in die Donbass. Dus in het gebied wat de Russen ook eigenlijk claimen als van hen.
Is het Rusland daar ook deels om te doen?
En Rusland is het daar natuurlijk ook om te doen, omdat Rusland wil op den duur zelfvoorzienend zijn. En die weten, snappen ook wel, we kunnen niet de rest van de komende eeuwen afhankelijk zijn van olie en gas. Want vanuit de wereld gaat er ook minder vraag naar zijn. Dus, en we hebben op zichzelf, hebben ze al veel van die grondstoffen, maar in die Donbass, dat komt er natuurlijk verschrikkelijk goed uit. Als zij die zouden beheersen en niet wij, dan winnen ze gewoon die concurrentie met Europa. Dus als mensen nog illusies mochten hebben over dat dit allemaal gaat over democratie tegen onvrijheid en zo, zeker is het voor een deel het geval. Maar hier zitten ook gewoon in dit conflict hele concrete geopolitieke en economische belangen. En voor Europa, nou voor ons, is het cruciaal dat wij toegang hebben tot die Oekraïnse markt. En dat is precies wat je dan ziet op die foto van Timmermans en Zelensky. En die retoriek van Timmermans, die gaat hierover. Zo van, jullie gaan ons, Europa, de EU, helpen. Als jullie bij Europa komen, als jullie winnen. Hè, Timmermans geef ook, de victory for Ukraine is essential of zoiets. Of necessary, zoiets geeft hij dus. Dus Oekraïne moet deze oorlog winnen, zodat wij Oekraïne bij het Westen kunnen trekken en toegang gaan krijgen tot die markt, die veel zeldzamer zijn, die markten, dan die markten ten tijde van de fossiele periode die we nu gaan afsluiten.
Zelensky beseft dit ook donders goed.
Ja, die weet het natuurlijk donders goed. En die weet ook donders goed wie er allemaal schatrijk van gaan worden. Mocht Oekraïne dan uit deze oorlog komen met een overwinning, mochten ze de Russen uit de Donbass verwijderen en mochten de Oekraïners zelf gaan beschikken over die grondstoffen en die op de wereldmarkt gaan brengen, ja, dan wordt het land inderdaad misschien wel welvarend. En dan wordt ook die politieke economische elite die daar aan de touwtjes gaat trekken, schatrijk. Zelensky is al schatrijk, maar dan gaat hij en zijn omgeving, die gaan nog veel rijker worden ook. He, daar moeten we ook helemaal niet ingewikkeld over doen natuurlijk. He, dat hij gewoon zou op een minister of een presidentensalaris zou kunnen rondkomen. Daar
de balken en de norm.
De balken en de norm, daar moeten we allemaal helemaal geen illusies over hebben in dit deel van de wereld.
Nou, lijkt het front zich enigszins al een tijdje te hebben bevroren. Kleine verschuivingen wel, maar het lijkt toch een beetje een bevroren front. Zelensky heeft natuurlijk ook een pressiemiddel hier in handen. En hij vraagt ook weer om wat hij al de hele tijd doet, om zwaardere wapens. En in dit geval een hele concrete vraag weer om tanks.
Ja, en die gaat hij krijgen. Kijk, het is nu zo, er worden bepaald punten, hè, bij Bakhmut en elders, daar vinden echt krankzinnige slachtingen plaats. Dan lees je dat op een dag gewoon aan beide kanten honderden soldaten sterven. Ja, dat is gewoon een beetje wat je in de Eerste Wereldoorlog in die loopgraven zag. Toen kwamen ze ook geen meter verder, die legers. Ondertussen slachten ze elkaar gewoon af. Dus dat is verschrikkelijk. Hè? Als je, ik heb nog zitten kijken op internet, als je die filmpjes ziet en zo. Dus doet ook zo'n filmpje de ronde. Geloof je ook niet. Er komt zo'n Russische huurlingssoldaat van Wagner waarschijnlijk. Die komt er bij zo'n, van achter en nadert die zo'n Oekraïense schuttersput. Er zitten dan drie van die soldaten. En die Rus die heeft de Oekraïense uniform aangetrokken om hen te misleiden. Maar hij roept wel van, geef je over, zo, geef je wapens. Hè? Dus hij maakt wel duidelijk van, ik ben de vijand. Maar die jongens die zitten, want je hoort ook, het is een enorm spervuur daar speelt zich af. Ja, ik zal het filmpje wel onder de link op Twitter zetten. Dus het is enorm hectisch allemaal en zo. En die jongens kijken achterom, die denken zo, wat fuck, wat is dit? Wie is die man? En dan zeggen ze, nasje, zeggen ze. Dus wij zijn bondgenoot, wij zijn wij, zeg maar. Dus ze geven hun wapen niet af. En een van die jongens, die grijpt dan aan zijn wapens, dat zie je ook. En wat doet die Rus? En die hoort hem hijgen en helemaal in paniek en zo. En drrrt, weet je wel. Die legt gewoon even die schuttersput om. En drie jonge gasten dood. En weer verder. En zo gaat het daar dus permanent. En waarom? Om die grondstoffen daar? Of om Poetins ego? Of dat van Zelensky? Of van ons? Waar gaat dit nog over? En ja, dan word ik heel kritisch, omdat ik te veel oorlogen heb gezien. En heb gezien dat normale burgers en jonge jongens op het slagveld hier het slachtoffer van worden. En ofwel gedood worden of verminkt verder door het leven moeten met één been of één arm. Of kapot geschoten. Hè, en die gezinnen helemaal kapot en zo. Vanwege machthebbers die zo het haantje moeten uithangen. Ja. Hè? En dan zie ik ook die reflexen al bij ons in het parlement. Hè. Ik noem altijd die Sjoerd Sjoerdsma als de grootste voorstander van het sturen van wapens en zo. Dan denk ik, joh, ga zelf één keer een dagje mee naar Bakhmut of zo. Hè. Ja. Ga er even rondlopen dan, als je zo dapper van, bent.
Het is daar nu zo verschrikkelijk. Dat ze hebben elkaar in een soort burggreep daar. Geef die wapens, zodat Oekraïne die Russen verder terugkomt.
Nou, dat kun je zeggen. Het is twee dingen. Of je moet zeggen, oké. Stuur al die godsnaam al die wapens dan. Hè? En want als ze die wapens hebben, dan kunnen ze ongetwijfeld die Russen daar gewoon afslachten. Want die wapens zijn zoveel beter dan wat de Russen hebben. En Poetin in zijn hok misschien. Of je kunt zeggen, kap in godsnaam, zorg voor een staakt het vuren. Ga onderhandelen. Zoek een status voor die Donbass. En voor de Krim. En ga ervan uit dat. Of zeg ook tegen Poetin van, als je nog één meter die grens die we nu hebben bereikt overschrijdt, dan gaan we je echt helemaal, dan grijpt de NAVO gewoon in. Hè? Want het punt is de hele tijd, als je pleit voor een wapenstilstand of een akkoord, dat mensen dan zeggen, ja, maar dan geef je Poetin gelijk. Hè? Dan gaat hij de Baltische landen aanvallen of Polen, maar daar heeft hij helemaal niks te zoeken. Weet je, dus ik denk sowieso niet dat hij dat zal doen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, oké, maar we gaan een akkoord sluiten. We dwingen hen naar de onderhandelingstafel. China dwingt Rusland. Wij, Verenigde Staten, vooral dwingen Zelensky. Er gaat een akkoord komen en we zeggen tevens tegen Poetin, ook de Chinezen, één stap en je bent gewoon de klos. We sluiten je volledig uit het internationale discours, uit internationale organisaties, wat nu eigenlijk voor een deel al gebeurt. En ook China moet dan zeggen, omdat de Chinezen ook echt wel balen van de Russen, ook China moet dan zeggen, dan is het echt einde verhaal ook voor jou. Maar dat gebeurt niet. Dus er zijn allemaal belangen, te grote belangen hier, die spelen, waardoor dit maar doorgaat en doorgaat. Allerlei totaal zinloze acties daar plaatsvinden, waardoor weer heel veel jonge mannen en jonge jongens daar gedood worden. En uiteindelijk zijn het niet de machthebbers die hun leven verliezen, maar het voetvolk zoals altijd. En ja, zoals we hebben geanalyseerd in deze podcast, gaat het dus om hele grote belangen. En iemand als Frans Timmermans, die toch niet betrapt kan worden op, zeg, laten we zeggen, enige zelfrestrictie in allerlei opzichten. Die weet dat heel goed. En dat liet hij zien in die paar tweets die hij over zijn bezoek aan Zelensky schreef.
Miert, ik dank jou weer hartelijk. En
ik dank jou ook, Robert. Dank je wel.